Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer te gast is Bert Gabriels. Bert is een Vlaamse comedian die speelt in line-up shows, maar die ook met avondvullende voorstellingen toert in Vlaanderen en in Nederland.
Weet je, het is dan al helemaal niet echt betaald. Er zit dan geen volk. Je hebt een hele dag gereden. En dan op zijn Hollands komt er toch iemand zeggen, heel sympathiek, je hebt recht op een kop koffie.
Je kent Bert misschien ook van televisie. In Vlaanderen maakte hij samen met Henk Rijkaard de serie Zonde van de Zendtijd. En in Nederland was hij ook te zien in het programma Paddenpats van Howard Komproe. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Bert Gabriels. Laten we beginnen bij helemaal het begin. Want ik keek net even op jouw Wikipedia pagina. En daar stond Bert Gabriels begon met stand-up comedy. Bij een optreden bij de Engelenbak in Amsterdam in 2004.
Ja, dat klopt. Dat heb ik zelf nog op Wikipedia gezet, denk ik. Toen, zo ging dat. De Engelenbak. Echt allereerste stand-up comedy gedaan. Dat was de Open Bak, heette dat.
De Open Bak in de Engelenbak, inderdaad.
Ja, want dat bestaat niet meer, hè?
De Engelenbak, het theater, bestaat niet meer. Maar de Open Bak als avond, als open podium, bestaat nog altijd.
Ah, oké.
Okay. Maar is tegenwoordig in het Betty Asphalt Theater van...
Tuurlijk.
Paul Hane van...
Dat heb ik ook al gestaan. Ja. Dat heb ik ook eens een première gedaan. Ja, maar ja, de eerste was in de Engelenbak. Ik had theaterteksten geschreven voor een eigen theatergezelschap. In Maastricht hadden wij een gezelschapje. En die voorstelling ging niet door. De subsidies gehalveerd of zoiets. Ik weet het niet. We gingen eigenlijk failliet. Dat was ongeveer het concept. En dan had ik met die flarde tekst die ik voor het... toneelstuk geschreven had, een solo-setje gemaakt, een soort... heel cabaret, hoor. Het was niet zo stand-up, eigenlijk. Het was wat meer absurdisme en wat verhalen zaten erin.
Oké, maar vooral wat ik me erbij afvroeg, waarom koos je ervoor om dan de eerste keer in Amsterdam te gaan spelen in plaats van ergens in Vlaanderen?
Oh, ik zat met mijn theatergezelschap in Maastricht. Dus ik kende in Vlaanderen ook geen enkele plek. Dus, want mijn allereerste try-outs waren allemaal in Nederland. Ik zat, mijn focus was een beetje daar. Ik woonde niet echt in Maastricht. Ik sliep vooral op straat, denk ik. of zo. Dus ik fladderde zo wel wat rond. Maar ik had pas na een jaar, nee, misschien een dik half jaar of zo, ben ik echt in Vlaanderen gaan spelen.
Oké. Okay. En weet je nog hoe die open bak ging? Want als je zegt, het waren eigenlijk theaterteksten en je bent gewend om theater te spelen, dat is natuurlijk heel anders dan...
Ja. Acteurs zijn niet zo'n goede comedians, hè. Hopelijk beledig ik nu niemand. Of eigenlijk hoop ik wel. Maar het klopt, dat toneel is gewoon echt een ander ding dan die stand-up. Maar het ging. Ik had tandpijn van de zenuwen. Het ging echt heel moeilijk allemaal. Maar er werd echt goed gelachen. En een aantal dingen uit die set, die werkten, die heb ik dan de komende 2 à 3 jaar altijd wel gespeeld. Ik had zo'n setje van een kwartier, zo'n starter, dat dan overal werkt. En daar zaten best wel een paar dingen in van die eerste avond, ja. In vergelijking met de andere try-outs van dat jaar, was dat het beste optreden. Want ik heb dan daarna natuurlijk nog allemaal zo kwartiers komen die dingen in. Ja, feesttent, zweuvelen of zo, weet ik waar het allemaal was. Gestaan en dat het meeste was slechter. Dus de Engelenbak viel mee.
Ja, want je zei, na een half jaar ging je ook wel in Vlaanderen spelen. Dat was de periode dat je in Vlaanderen volgens mij nog niet heel veel plekken had voor comedy, afgezien van de Buster en de Bal Infernal. Mm-hmm. De Joker bestond denk ik nog niet eens.
Nog niet, nee. Nee, de Joker is 2006. Hebben we onlangs gevierd, want ik denk op 9 april 2006 is de Joker opengegaan. Is het niet de 9e vandaag?
Het is vandaag de 9e en ik zag inderdaad dat jullie volgens mij gisteren of eergisteren, jullie als podcast. In jij, Fokke, Alex Agnew, een podcast opnamen over 15 jaar de Joker.
Ja, want blijkbaar was ik samen met Alex Agnew en Adriaan van der Hoof, waren wij de eerste line-up in de Joker.
Oh, wat goed.
Ja. Dus heb ik dan mooi meegenomen, want ik was nog niemand toen, maar ik mocht wel bij Alex gaan staan.
Ja, maar op wat voor plekken speelde je, behalve de paar plekken die er waren?
Oh, ja, dus van de meeste plekken weet ik niet zoveel meer, omdat ik ook heel vaak nodig had om iets te drinken om te kunnen spelen. Dus ja, cafés. Echt allemaal dat soort. En Stefan Poeken, die ken je die?
Ja, de man achter 1-2-3 comedy.
Ja, dus je weet wie het is. Ja. Hij was toen ook al bezig met zelf wat dingen organiseren. En die had een comedy lab, heette dat. Comedy lab of zo, weet ik veel. In Gent ook. En daar heb ik een paar keer gespeeld. En die stond dan op de Gentse feesten ook met wat comedy sets. Dus dingetjes, echt. Ja. Wat nu schnabbel zouden zijn, maar dan ook zonder geld, volgens mij. Was ja, helemaal niet zo.
Klinkt als hele slechte schnabbels.
Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar spelen, hè. Gewoon spelen. Ik denk dat ik zeker een jaar of langer met datzelfde kwartier gewoon gespeeld heb. Hè.
Ja, maar wat je zei, er was een kwartier, dat werkte overal. Werkte dat ook echt overal?
Nee. Nee. Ik in het eerste jaar heb ik een optreden gedaan dat ik na 2 grappen of 3 weg ben gegaan.
Dat is heel snel. Of je hebt heel weinig grappen in je set, maar dat is...
Nee, het was niet ook op of zo, maar ik dacht, dit werkt niet. En dat was wel mijn, misschien nadeel of voordeel of zo. Als het niet ging, dan stopte ik eigenlijk gewoon. Dus ik bleef niet staan. Ik ben zo, eigenlijk het comedians die dat kunnen, hè. Zo van, ze lachen niet. Maar ik zal wel... bij mij lukte dat niet. Dus nu weet ik wel, contractueel doe ik mijn tijd wel, maar ik fix ook wel dat het ergens naartoe gaat.
Ja, ja, ja.
Maar toen was mijn stijl was toch zoiets van, lachen ze, oké? Lachen ze niet? Goh, er zijn er nog, hè? Het is een line-up. Dan mag de volgende maar wat langer. Dus ik ging gewoon weg, eigenlijk.
Heb je dat vaak gedaan?
Ik heb dat wel een paar keer gedaan, ja. Ja, zo van, mop. Ja, oké dan. En dan ging ik weg. Ja, dat is toch het meest sympathieke voor die mensen ook uiteindelijk. Dat is toch niet tof om naar te kijken?
Nee. Ik snap het helemaal. Maar vooral wat je zegt, er zijn comedians en veruit de meeste die toch denken, maar misschien met de volgende grap.
Misschien komt het nog.
Als ik een ander soort materie... Misschien als ik ga improviseren, dat ik ze nog wel naar me toe trek.
Ah, ja. Nee, maar dat kon ik ook niet. En dat, is ook, dat gaat ook nu beter. Maar ik was geen goeie... Ik kom echt uit teksttheater en zo. Hè. Dus ik kon niet even babbelen met de mensen. Dat heeft jaren geduurd voordat ik zo dat, ja, een beetje losser kwam van wat ik van plan was te doen. Zo. Dus ik zat ook vast aan die set. En dan na een paar grappen in die set, als ik denk van ze zijn niet mee, denk ik, dan zal... De rest is ongeveer hetzelfde. Ik ga jullie besparen. Ja.
Dat is grappig. Ja. Het is een beeld van jou wat ik totaal niet vind passen bij hoe ik jou nu ken op een podium namelijk. Daarom vind ik het zo grappig.
Nee. Maar ik was ook doodsbang en zo. Als je die opnames of zo van toen zie, ik was ook altijd soort... Ik speel een soort depri. Type zo... Ik heb jaren gedaan met de mijn opener was ook altijd hetzelfde. Hè. Heeft er iemand zin in stand-up comedy? Dan moet je hier eens komen staan. Dan gaat dat wel over. dus ik speelde iemand die het niet graag deed. Zo dat. En dat was een soort van bescherming. Omdat ik durfde ook echt niet.
Maar wat maakte dan dat je zo bang was met een theaterachtergrond? Of juist door die theaterachtergrond?
Ja, eigenlijk weet ik het niet. Ik was al bang in theater en dit is gewoon nog erger. Ja. Dus... op zich is dat wel raar, maar ik wou per se op dat podium staan, altijd al, nu nog altijd. Maar ik durfde dat niet. Ik vond het verschrikkelijk. Dus dat is toch gek, of zo.
Om daar dan een carrière van...
Dat dan per se te willen doen. En effectief, maar van het moment dat het werkt, dan voel ik mij ook fantastisch. En dat doet het dan ook wel. Dan zit ook gewoon een paar dagen gelukkig. Dus ja, het is het wel waard of zo. Het is niet dat ik al 15 jaar denk, wat een kutberoep. Jezus. Dan niet. Hè. Dus het is fantastisch om te doen. Maar ik... Ik heb tandpijn van de zenuwen.
En is dat ook de reden dat je wel graag een drankje erbij wilde?
Dat wel. En zo. Dat heb ik afgeleerd. Hè. Ik kan ondertussen speulen zonder te drinken. Daar ben ik heel trots op.
Dank je wel.
Maar dat was nodig. Alleen, je moet echt zien dat je niet te veel drinkt. Hè. Dat is altijd moeilijk, hè. Als dan de line-up later begint, dat is heel vervelend. Als ze later beginnen dan gepland, dan denk je van shit, dan ga ik misschien nog wat meer moeten drinken. Ja, dat is niet goed. Je moet wel op tijd kunnen beginnen met dat systeem. Ik heb in de Buster, om te zeggen, ja, de kent de Buster.
Ja,
daar gebeurde het vaak dat het niet zo, de avond niet zo liep. Of die marathons, die in augustus was dat, hè. Zo vanaf smiddags... 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts comedy.
Oh, ja.
Hè? Zodat. Ja, en dan begonnen dingen later of dan moest er veranderd worden. En daar is het wel eens gebeurd dat ik dacht van... Ja, maar... ik word terug nuchter. Ik moet wat drinken. Shit, ik drink te veel. En dan had ik te veel op. Ja. Dan was ik echt... Toen wist ik ook echt mijn tekst niet meer. Dus ik wist echt niet meer. Het was ook niet grappig meer. Ik weet ook niet wat er exact gebeurde of zo. Maar ik. Dat was. Dus je mocht niet te veel drinken. Een tip van een oude rot aan jonge comedians: geen bak. Geen hele bak. Dat is niet goed.
Voor de Hollanders geen heel krat. Lijkt me inderdaad.
Heel krat. Ja, sorry. Even voor de. Ja. Ook moet ik mij wat vertalen?
Nee. Hooguit, het mag. En als er woorden zijn waarvan ik denk: er zijn nu Hollanders die denken: een bak. Wat voor bak?
Een krat.
Ik kan me ook herinneren, die shows in de Buster. Dat was een café in Antwerpen waar eens in een maand volgens mij comedy was. En die ook als een van de allereerste begonnen met überhaupt comedy te programmeren. Mm-hmm. Maar die shows die ik me herinner, die begonnen sowieso pas om 10 uur 's avonds of zo.
Ja, de normale waren heel laat. Maar het was ook een soort optredencafé. Hè. Dus er waren veel bandjes en muziekgroepjes. En af en toe was er dus een comedyavond tussen. Dus dat, en dan maakte dat inderdaad 9 uur, 10 uur. Het was echt late night. Was het. Maar met de comedy marathon, dat was zo bij de cultuurmarkt. Dus zo elk jaar was het een comedy marathon. En dan was het echt vanaf 's middags tot 's avonds. Dus dat was een hele dag door comedy. Ja. Had het moeilijk te timen maakten om... goed. Ja, je moest er ook een paar keer spelen en zo. Heel toffe dagen wel. Ook omdat je dan heel veel collega's dan zie je. Iedereen stond er.
Ja. Ik heb hem ooit ook gedaan. Overigens is de reden van dronken op het podium staan. Ik deed dat vroeger met mijn bandje, deden wij dat standaard. En stonden wij eigenlijk nooit nuchter op een podium. Mm-hmm. En toen ik begonnen ben met comedy, bedacht ik direct al... Ah, dit is fijn, want ik ben nu de enige die bepaalt hoe ik op het podium sta. Dus want met mijn bandje kon ik wel besluiten, ik ga nuchter spelen vanavond, maar dan waren die andere twee alsnog dronken.
Ja, nee, je moet een beetje, als je samen op het podium staat, denk je dat het handig is dat je in dezelfde promille blijft.
Ja.
Toch wel. Dat is toch wel... Ja. Maar heb je dan nog altijd gedronken? Is er dan Karim al nuchter gegaan direct?
Niet direct, maar vrij snel eigenlijk. En inmiddels drink ik al jaren helemaal niet meer, omdat dat makkelijker is. Wat mij wel bij iets anders brengt. Ik weet dat jij ook ooit mee bent gegaan op een van de comedy weekenden van het Comedy Huis. Dat waren weekenden die Jeroen Pater elk jaar organiseerde. En die nodigde altijd het zakelijke of het artistiek brein, zeg maar, van het Comedyhuis, organisator van het Comedy Festival in Utrecht. En die nodigde altijd een aantal comedians uit om dan een weekend lang met nieuw materiaal af te komen. Elke avond spelen, daar overdag aan werken was de bedoeling. En dan 's avonds weer spelen. En tussendoor vooral heel veel drinken.
Ja. En dingen die daarop blijven. dingen die je kan innemen. Zo. Ik vond dat fantastisch. Dat zouden we eigenlijk terug moeten doen. Jeroen, als je kijkt, bel mij. Want ik heb best wel wat geschreven. Niet altijd. Want soms was het, was het toch gewoon een weekend eigenlijk. Maar soms is het ook echt gelukt om gewoon een hele set te schrijven. Omdat je zit in een goede vibe. Je bent met comedians op stap. Ja. En dat creëert wel de goede sfeer. Maar er was ook altijd, die optredens waren ook altijd niks. Het was ook op een camping of zo. En dan, ik heb geregeld dat we kunnen optreden. Maar dus, het enige wat die geregeld was, is dat er ergens een tent stond. Of zo. Of dat er ergens mensen waren die al een feestje hadden. En die durfden ons niet wegjagen of zo. Dat was ook ongeveer het optreden, denk ik.
Ja, we hebben ook hele leuke shows gedaan, dat ook. Maar dat soort shows zaten er inderdaad tussen. Ik weet er één te herinneren. En ik durf niet zeggen of dat degene waar jij bij was, waarbij we ergens diep in West- of Oost-Vlaanderen speelden, er amper volk was en we uiteindelijk hebben moeten wachten tot de harmonie klaar was, de blaaskapel, want die was in het pand ernaast aan het oefenen en die hebben we toen allemaal, toen ze klaar waren, uitgenodigd om naar binnen te komen, dat we in ieder geval voor die mensen konden spelen.
Dat soort optredens, ja. Maar daar hangt toch de nostalgie aan de eerste jaren comedy hangt toch van dat soort dingen aan elkaar. Hè. Je komt op plekken terecht die je... Eigenlijk zou iedereen het nog eens terug moeten doen. Maar als ik ooit de tijd heb om de theaters even terug links te laten liggen en geboekt worden door mensen die je niet kunnen betalen. Gewoon daar, hè. Zo echt, dus echt de rommel terug eens gaan doen. Het zijn die herinneringen dat toch blijven hangen gewoon. Die plekken waarvan je denkt van waarom sta ik hier? En af en toe zijn dat dan goede avonden wel, dat het goed valt. Maar ook vaak probeert iedereen er wel het beste van te maken.
En zijn er toch dat soort specifieke shows die je bijstaat, waarvan je zegt, als ik zo'n tour doe, dan wil ik daar weer heen.
Ja, welke plek moet er zeker bij zijn? Ja, de meeste dingen bestaan niet meer, hè? Van die jeugdhuizen. Ja, meestal tenten ook, hè? Zo'n kermistent. Dus op het dorpsplein, tussen de schietkraam en de eendjes vangen, staat er dan zo'n tent. En dan, Ja, het publiek is dan van 7 tot 77.
Ja, ja, ja.
En dat is niet te bespelen eigenlijk. Comedy heeft toch wel een soort van ja, mensen nodig die een beetje hetzelfde denken op een of andere manier. Je moet daar een groepje van kunnen maken. Terwijl als de ouders en de kinderen en de grootouders en de schoonouders er zijn, ja, je durft met geen één mop nog luid lachen. Want de ene geneert zich gewoon allemaal voor de ander ook en zo. Dus dat is moeilijk te
Ja,
bespelen.
ja, ja.
En als het dan een beetje lukt of zo, is dat dan een goede avond. Maar ik ben aan het denken, maar ik ga misschien tijdens het gesprek
Ja,
wel op dingen komen,
het zal
plekken.
vast nog bovenkomen. Maar dit zijn ook wel de plekken, nog even los van dat er zo'n gevarieerd publiek zit, zeg maar, qua leeftijd. Maar als je dus op zo'n dorpsplein staat met de schiettent en de eendjeskraam. Dat zijn vaak ook de plekken waar dan ook nog een bokser ernaast staat met gezellige volksmuziek die er keihard uitknalt.
Dat is iets wat weinig mensen toch weten, is dat het voor comedy stil moet zijn. Dat blijft zo moeilijk. Ja, maar hoe vaak heb ik dat al gezegd tegen organisatoren? Ik heb nog op het Slagerfestival gestaan. Ja, maar dat is een event. Dat is een echt event. Dat is zakkengeld. Dat gaat over ja, goed georganiseerd. Die mensen weten wat dat ze aan het doen zijn.
Maar
Vier, vijf grote tenten.
ja.
Slagers, ja, en dan komen die in het midden. Dus dat je echt gewoon het geluid van zowel links als rechts van verschillende slagermuziek hebt om daar comedy te doen. Als je een organisator zet, dat zouden moeten weten. Ze van, ja, maar dat is toch ook grappig? Ja, maar, ja, dat, ja. Maar dat vond ik, ja, dat snapte ik niet. Geluid
Nee.
is dodelijk, hè, voor comedy.
Ja, het is de hel. Maar hoe ging. Stond je hier alleen of was dit een line-up? Wat voor show was dit? Wat moest je nou doen?
Goh, ik denk dat, nog dat we met z'n drieën waren of zo, met drie man. En we stonden ook niet in een aparte tent, maar echt zo een beetje in het midden van dat plein, zo als een extrakke. Voor de mensen die ondertussen niet, stonden te drinken, hè,
Ja.
die even. Het lawaai beu zijn, of gewoon niet meer kunnen verdragen. Die kunnen dan tussen de tenten op het middenplein, konden ze dan zo iets drinken en een beetje comedy gaan zien. Maar dat gehoorde gewoon. Gehoorde de mensen meezingen tot op het podium. Dus je kon daar echt niks doen. Je stond daar wat
Nee.
te brullen tegen het lawaai.
En kwam er überhaupt volk naar jullie om nog wel te proberen te luisteren? Of hadden
Ja, er
mensen het
stonden een paar
door?
stoeltjes en er zaten mensen. Ik voelde me niet. Hoe heet dat? Slecht behandeld? Nee, hoe heet dat? Genegeerd door de mensen of zo.
Ja.
Dat gevoel had ik niet, want dat is ook al gebeurd. Dat zijn zo'n bedrijfsfeesten of zo. Dat ze op het podium roepen en ze weten van niks.
Oh.
Kennen dat? Dus mensen die niks verwachten. Krijgen dan ineens iemand met een micro die ze niet kennen, want ik was niet bekend. Ja, dus die dan hallo zegt en dan moppen begint te vertellen. Ja, zoiets van, waarom heeft iemand die het toegelaten? Maar dat gevoel was het niet. Dat gevoel was het niet. Het was gewoon, er zaten een paar mensen, vijf of zo, die wouden luisteren, maar het ging niet. Je kunt geen grap vertellen als er geen stilte valt. Dat is.
Nee.
Pas op, veel mensen weten dat niet. Die denken van, ja, maar dat is toch gelijk een bandje, hè? Dus als er zo wat lawaai is, dat kan geen kwaad. Je speelt daar wel over. Maar je kunt geen stilte over lawaai spelen, hè? Dat gaat
Nee,
niet.
dat gaat. En
Zo.
je kan ook niet bij een bandje kan je nog bij het ene nummer denken, oh, dat is een lekker nummer en een beetje meeluisteren. Het volgende nummer denk je, nou, dat is niet voor mij. Dan babbel je weer.
Ja.
Bij comedy, ja, als je niet de hele tijd de aandacht hebt, dan mis je of de setup, of de punch, of alles eromheen.
Ja, je kunt niet inpikken bij comedy,
Nee,
inderdaad. Het is
precies.
zoiets van, wanneer is dat bit gedaan? En
Oh,
wanneer komt het volgende bit?
wat ik altijd in die context een hele fijne vind om te horen van organisatoren, als je dan zegt, ja, maar je. kun je op een manier zorgen dat het stil is. Of dat er een aankondiging is dat mensen het weten. Ja. En dan komt altijd de klassieker. Nou, als jij gewoon zorgt dat het grappig is, dan gaan ze vanzelf al luisteren.
Ja, daar kun je toch voor zorgen. Ja, want dat denken ze, als dat niet werkt, ja, maar het was ook niet zo grappig. Nee, er was fucking lawaai. Je kunt een punchline, dat is een kleine stilte en dan die mop. Ja, en die kleine stilte kun je niet maken. Hè. Kun je niet zeggen, zwijg, er komt nu een kleine stilte voor de punchline. Alleen mensen snappen dat niet. Nee, dat is wel... Ja, maar je lost het wel op. Dat denk ik zo... Ja, nee. Dat lossen wij niet op, meneer.
Nee, onmogelijk om te doen. En je had het over bedrijfsoptredens. Heb je die veel gedaan? Of doe je ze nog veel? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, ik doe nu even helemaal niets. Ik heb ander werk nu. Geweldig, maar... ik ben zo'n comedian. Ik doe altijd alles. Dus ook dingen die ik niet kan... of niet wil of niet fijn vind of zo. Ik heb altijd ik kan ook niet goed nee zeggen, dus ik zeg ja hè, dan meestal, maar ik weet ook niet hoe dat komt of zo, maar ik denk altijd als ze dat binnenkomt denk ik, ik wil wel eens zien. En dan sta je daar en denk van, ik heb deze al 100 keer gezien, ik vind dat niet tof, maar dat je dan toch denkt van ja, ik wil het toch eens. Dus ik doe veel bedrijven, ook presentaties, moderator van een debat, dat soort shit. En dan op het einde, dus na het debat, en dan doe je zo nog 5 minuten comedy. En, dus dan zo een hele tijd zitten daar serieus te doen. En dan nu, ons moeder, hè, die was iets. Slaat nergens op. Maar
niet omdat ik twijfel aan wat jij kan, maar werkt dat überhaupt? Als je al de hele dag moderator bent geweest, dan opeens naar de rol van grappige comedian die het nog afsluit?
Ja, kan ze. Vaak niet, omdat het niet klopt en zo. Maar als dat dan lukt, en meestal is dan zo, je kunt dan uit het gesprek wat dingetjes oppakken. Ik herinner me nog wel eens iets rond, maar ja, dat is dan ook, ging over de mensenrechten. Zoiets, en ik ben ook jurist mensenrecht, dus daar ken ik dan wel iets van. Ja. Dus dat vind ik ook wel logisch dat ze mij dan vragen om dan even iets mee te doen. En dan. Maar herinner ik mij dat ik daar een interessant debat en een goede overgang. Als je dan de juiste overgang vindt of de juiste mop die gaat over een stukje uit het debat, dat je denkt van, wow, en dan het dak ging eraf. Dus het kan wel. Het kan wel ineens heel verfrissend werken dat iemand... In dat geval was dat iemand even durft zeggen. Ja? Iedereen is beleefd met elkaar, ook met in zo'n debat. En als je dan zo even om zo het deksel van de ketel te blazen, zo toch van... eigenlijk is dat toch allemaal zever. Of onzin is het. En dat is dan gewoon heel prettig voor het publiek om daar dan ook iets mee te mogen lachen. Dus het kan werken, ja. Maar ook vaak niet, hè. Ook vaak dat. En het nadeel bij die bedrijfsdingen is, mensen hebben elkaar vaak lang niet gezien. Het zijn vaak bijeenkomsten van collega's die niet per se allemaal samen zitten en zo. Dus constant gebabbelen. Mensen denken zoiets van, ja, maar hey, jongens, ik heb... Allee, straks is het 11 uur 's avonds. Ik moet naar huis, ik moet morgen werken. Ja? En ik heb hier nog een paar mensen dat ik wil zien en dat mee wil babbelen. Dus hou nu op. Met dat het zal wel grappig zijn, ik koop de video wel of zo. Maar ik wil praten met mijn collega's. En je voelt dat soms, die sfeer. Dat je denkt van, die gasten staan daar met een ander doel. Die willen geen half uur... staan wachten tot ze aan hun gesprek kunnen beginnen met die collega of baas of klant hè, die daar dan...
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Dat voel je af en toe, dat ze denken, ik wil gewoon met iedereen nog babbelen. Weet je, één bedrijfsklus waar je ja tegen hebt gezegd, waar je achteraf van dacht, ik had echt nee moeten zeggen. Ik had die gewoon...
Had ik nee moeten zeggen? Ik heb het zeker gedacht. Is dat bedrijf, wat was dat nu weer? Landbouwers, iets met landbouwers. Een vereniging van landbouwdingen. Dat ik ook dacht van, en klopt het dan wel een beetje? En ik moest daar iets van een stuk jaaroverzicht of zo komen doen, ook nog. Dat ik op voorhand dacht van, ja, dat wordt niks. En het werd ook niks. Ik had niks om die mensen... Die waren niet geïnteresseerd, niet voor mij gekomen. En die vonden ook niet... En nu, het is niet dat ik niks heb met landbouwers eigenlijk wel. Want volgens mij heb ik een heel goede set over landbouwers ergens. Somewhere. Maar in ieder geval, ze waren niet geïnteresseerd in comedy. Heb ik zeker gedacht van, dat doe ik nooit meer. Zoals zo'n vereniging. En dat was een prijsuitreiking, dat was het ook, ja. Zo'n heel lange prijsuitreiking, ja. Ken je dat? Oh. Dat is veel te lang, ja. Ik denk dat je tegen 9 uur wel ongeveer kunt beginnen. 10, hè.
Was dat met of zonder alcohol in de backstage?
Maar toen had ik het al onder controle. Okay, dus dat was geen probleem. Ja, ik ben er ook wel over, hoor. Het gaat wel. Maar daar heb ik zeker gedacht van, dat doe ik nooit meer. En een trouwfeest heb ik ook eens gedaan. En dat heb ik ook effectief sindsdien niet meer gedaan. Een trouw. Een trouw? Was het echt een trouw? 65? Nee, want je hebt ook zo van die 60-jarige getrouwd dingen en zo. Dat is, soms is dat nog schattig, ook al lang geleden. Maar echt een huwelijk, dat heb ik eens gedaan. En dat, dat werkte echt niet.
Wat moest je er... Je had materiaal over het stel gemaakt.
Ja, dat is dan zo... Het was niet op maat. Hadden ze ook het budget niet voor dat ik daar ook nog eens een dag aan zou gaan schrijven of zo. Dus ik wist eigenlijk ook niet over wie het ging. Dat was het. Het was niet een op maat. Maar het is zo, hè, dus twee mensen die trouwen en dan wat mopjes over het huwelijk natuurlijk. Maar ja, misschien is dat dan niet exact wat je moet zeggen. Ook allemaal, hè, dat zo verschrikkelijk is om samen te wonen. De mensen weten dat toch?
Dat kan je verwachten.
Ja, als je een comedian vraagt om een mop te maken over het huwelijk, dan gaat het toch over vreemd gaan. Wat dacht je? Maar het was niet per se dat inhoudelijk zo slecht aankwam of zo, maar ook gewoon, het was een trouwfeest. Niemand zweeg. Dus daarvoor, wat is dat, 200 mensen die allemaal met elkaar aan het praten zijn. Dus constant. En de bruid en de bruidegom, die waren aan het kijken. Hè? Dus die denken van, we hebben hem betaald, we zullen maar kijken.
Dat wilde ik inderdaad. En ik weet niet hoe lang dit geleden was, maar... Ik kan me voorstellen, in Vlaanderen ging zeker in het verleden ook nog wel meer shows met een contante betaling.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Je bedoelt dat er shows en dan achteraf denk van, dat je geld niet krijgt of dat soort...
Wat ik me hierbij afvroeg, dit lijkt me zo pijnlijk als je dan achteraf nog naar iemand moet om je geld te halen.
Ah ja, als het slecht is dat ze nog moeten betalen. Ja, dat heb ik wel in het begin heb ik dat wel vaker gehad. Misschien heb ik ook al wel eens... ik zal zeker al die avonden dat ik zo vertrok, na twee moppen, denk ik dat ik mijn geld niet gaan halen ben. Dat zou wel goed kunnen, ja. Dat vind ik ook niet zo erg dan of zo.
Nee, dat is wel redelijk.
En ik heb wel na een slecht optreden, en dat heb ik wel vaker gedaan, dat ik tegen de organisator dan toch zeg van, ik vond het zelf ook niet echt goed. Als je het echt vervelend vindt, moeten we met een boeker maar bellen en vragen of we niet er wat afdoen of wat korting geven of zo. Dat is standaard dat ik doe. Dat,
echt?
Ja. Vind ik wel, als het echt niet gaat en ik voel een beetje dat mijn schuld is, of ja, het snapte dat ik denk van ah, ik heb het er niet uit kunnen halen. En ik heb denk ik misschien 1 of 2 keer meegemaakt dat iemand dat ook effectief deed.
Ah, okay,
de meeste
okay.
mensen doen, zijn dan ook niet zo onbeleefd om dat ook echt te doen. Maar dat is toch al gebeurd. Hè. Dat ze ontevreden, of dat ze ook echt denken van ja, het was niet goed. Ja, en dat klopt, hè. Als het niet goed is, is het niet goed. Ja, bedoel, ik ga dat ook niet... Ik ga het ook niet doen als... Maar nee, dat is fantastisch.
Nee,
maar
nee.
Ja, je hebt de mensen toch zien lachen van binnen. Hè? dat kun je toch niet zeggen.
Ik vind het vooral heel grappig dat een jurist achteraf terugkomt op de overeenkomst en zegt...
Ja, op dat vlak ben ik niet dat soort jurist. Nee.
En je hebt volgens mij ook in ieder geval in het begin regelmatig in Nederland gespeeld? Of niet?
Ja, zeker. En tot...
Ja, nog.
Dan heel even niet meer. En dan daarna weer wel. Elk jaar... Ik heb een hele tijd evenveel in Nederland als in België gespeeld. Een paar jaar. Dus dat echt...
Okay.
Evenveel shows in Nederland als België. Dus dat wel. Nu is het echt wel veel meer België. Of ja, nu. Hè, dus tot voor corona
ja.
was het echt wel veel meer België geworden. Maar ik heb veel gespeeld in Nederland. En graag. Goed publiek. En ik ben zelfs eens helemaal naar Enschede. Het Vestzaktheater, dat jullie gaan kennen.
Ja.
Het Vestzaktheater in Enschede.
Ja, ik heb ook al gespeeld. Leuk theater.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Voor 3 mensen. Maar ja, dat is wel een dag rijden, hè?
Ja.
Dus dan rij je een hele dag voor 3 mensen. Ik denk van, ja, die hadden we gewoon kunnen bellen.
Enschede is voor mij al 2 uur rijden en ik woon in het midden van Nederland. Jij moet van...
Toen was het van Brussel komen. Dus ik zeg het, ja, maar dat is gewoon een dag. We zijn een dag onderweg.
En hoe was het? Ik kan me voorstellen dat als daar 3 mensen zijn gekomen, dat die vervolgens wel heel welwillend zijn, omdat ze denken, ja, maar deze man is helemaal uit Vlaanderen gekomen.
Ja. Ja, het was geen slechte avond. Het was nog fijn. Maar het was wel op z'n... Ja, het is dan al helemaal niet echt betaald. Er zit dan geen volk. Je hebt een hele dag gereden. En dan op zijn Hollands komt er toch iemand zeggen, heel sympathiek, je hebt recht op een kop koffie. En dan denk je, nee, ik heb recht op een krat. Daar heb ik recht op, denk ik dan. Allee, in Vlaanderen, in de wet, staat dat iemand die een dag gereden heeft, dat hij recht heeft op minstens een glas bier. Maar echt minstens.
Oh.
En niet op een kop koffie. Dus dat is België tegen Nederland echt anders.
Oh, dat is waarom ik zo graag in België optreed. In Nederland in het theater staat er een magnetron en hangt er een lijstje van de supermarkten en waar je iets kan afhalen. En in Vlaanderen staat er eten of er wordt eten gemaakt of gaat eten gehaald worden.
Ja, ijskast vol, gewoon kies maar, pak maar wat. Doe echt dat. Ja.
Is dat in Enschede de meest Hollandse ontvangst die je wel eens hebt gehad? Of zijn er nog Hollandse?
Nee. Dus, ja, je raakt daaraan gewend. Maar in het begin schaamt je daar dood. Ik bedoel, geneert je daar dood voor in de plaats van die mensen. Dat je denkt zo van, wil je. Dat je denkt van, wat voor een kneuterigheid is dat hier, jongens? Ik bedoel, je bent dat gewend, je komt ergens aan. Wat wil je eten, wat wil je drinken, gerezen? Dat hoort zo'n beetje bij die... Misschien is dat verwennerij, maar bon, dat is toch een soort gastvrijheid. En dan, ja, en dan kom je in Nederland en dan is dat er gewoon niet. Of dan zijn ze, dan zijn ze trots dat ze jou een muntje geven van de koffieautomaat. Dan denk je van, ja, dat heb ik al heel mijn leven willen hebben. Zo'n oploskoffie. dat is anders. Dat is anders.
Oh, nou ja, ik vind het heel erg samenhangen ook met het creëren van omstandigheden om een leuke show te maken. Dat is natuurlijk aan de ene kant... Technisch, gewoon het geluid moet goed zijn, het licht moet goed zijn. Zorgen dat er geen geluid van buiten is en dat je niet op een slagerfestival staat. Maar dus ook zorgen dat iemand komt spelen en die verantwoordelijk is om er een leuke voor de avond van te maken. Dat je zorgt dat diegene zich welkom voelt en op zijn gemak is en gewoon lekker wat heeft gegeten zonder te denken, oeh, maar ik moet nu nog eten en dan moet ik op tijd hier weer terug zijn.
Ja, ja, dat is, het is belangrijk voor een artiest, en dat is heel lullig om te zeggen, maar dat je denkt dat die belangrijk is. Dat is ja, maar dat is heel lullig, want dat hoeft natuurlijk niet. Maar als je voelt dat mensen op jou zitten te wachten, en publiek ook en zo, ja, je speelt gewoon veel beter. Je denkt van, oh, ze zijn, terwijl als je voor een zaal komt en niemand is geïnteresseerd, speel je slechter. Dus dat heeft heel die ontvangst en heel dat ritueel met je bent er, wat wil je hebben? Zo, jij bent de gast, je bent belangrijk. Dat dient daar ook voor.
Ja, ja, ja. En het werkt.
Om jezelf, ja, en dat werkt, ja, want je voelt jezelf inderdaad belangrijk of zo, of relevant. En dan gaat het ook beter spelen. Dan pakte die mensen gemakkelijker in.
Ja.
Ja. Maar dat is dan niet altijd het geval. Nee. Dus natuurlijk, omgekeerd is ook niet zo. Want zeker als ik wat meer dronken en zo, dan dat je dan een hele avond blijft hangen en eigenlijk niks betaalt, is ook gewoon niet zo sympathiek. Dus daar heb ik dan ook wat afgeleerd, om dan toch op het einde van de avond te vragen, moet ik misschien iets betalen? hebben jullie graag dat ik wat bijdraag aan wat ik allemaal geconsumeerd heb? Want op den duur is het zo erg dat als je naar een café gaat, dat je ook gewoon vergeet te betalen. Hè? Je zet dat. Maar als je echt maanden getoerd hebt, je zit elke avond zitten tussen de mensen en je krijgt iets om te drinken en je gaat gewoon naar huis en je hebt geen fuck betaald. Maar dan, als je dan gewoon met de vrienden dan op een vrije avond, hè, na 3 maanden, eens op café gaat, heb ik al gehad dat je gewoon buiten stapt en dat je denkt, shit, ik heb niet gespeeld. Ik kan misschien beter vragen of er een rekening is. Dat gebeurt, hè.
Oh, wat goed. En ik bedoel, Nederland is natuurlijk gekend voor zo'n ontvangst. Of dus de kneuterigheid. Maar in Vlaanderen heb je dan weer een heel rijk verenigingsleven. En de Giro en de scouts en de weet ik wat. Daar heb ik het ook wel eens gehad, dat je op plekken komt waar het voor knulligheid aan elkaar hangt.
Dat de gastvrijheid ook. Dat je uiteindelijk na de voorstelling met die mannen nog een uur of 2 bierpong zit te spelen. of zo. Dat is ook niet te bedoelen, want dan raakt ook gewoon niet meer thuis. Dat is dan weer te veel. Maar Giro is wel vaak dat eigenlijk dat optreden is tof, maar eigenlijk is het nog veel toffer om dan, alleen misschien nu niet, misschien ben ik er te oud voor. Dan denk je van, ja, misschien moet je vieze vent maar wegblijven. Maar ik bleef echt gemakkelijk wel hangen, ja, naar zo'n Giro-avond. Omdat dat, ja, ik weet niet. Die gasten komen ook meer voor na het optreden dan voor dat optreden zelf, hè, denk ik. Dan neem ik aan. Ja, dus dan denk ik, ja, dan kom ik ook voor na het optreden. als het zo een avond is, dan kom ik ook voor de afterparty.
Ja, terecht. Is er één show uit je carrière waar je naar terug zou willen gaan, of recent of heel oud, omdat je denkt, ja, maar met alles wat ik nu na 17, 18 jaar comedy weet en kan, en ik ben niet meer zo zenuwachtig, nu wil ik even goed maken wat ik daar de eerste keer.
Zo waar je eigenlijk wat voor schaamte. Oh, dit had ik toch echt beter moeten doen. Maar waar was dat, hè? Ik heb eens. Waar was dat? En het is niet zo lang geleden, want het is de show Gelukzoeker, volgens mij. Wat echt een goede show is. Dat echt goed in elkaar zit en een goede grappen. Die eigenlijk niet stuk kan. En die toch eens een avond stuk is gegaan. Maar een moeilijk verhaal, zo, want mijn technicus moest om privéredenen echt heel dringend weg. Maar dat was geen probleem. Ik zeg van, ik los dat wel op. Het was toch geen zaal met volle techniek. Het was zo echt parochiezaaltje. Best wel veel mensen nog. Alleen voor in zo'n zaaltje, 150 man of zo. Dus dat is niet veel volk, maar er was genoeg volk. Dus, maar ja, de technieker was er niet. En dan moest ik dat zelf, het geluid, wel even doen. En ik heb die mensen ook 2 of 3 keer in zo'n verschrikkelijke brompiep gezet. En ze... Dus dat is niet goed voor de sfeer. Hè. Nee. Mensen gaan daar toch wel even dood van. Maar ik kreeg het niet goed. Dus ik heb een stuk van die show gespeeld en er werd niet gelachen. Dus ik weet ook niet waarom. Ik heb dit echt al 100 keer gespeeld voor mensen die wel lachten. Hè. Ik weet niet... Je begint die mensen toch een beetje te verdenken van een soort handicap in hun hoofd. Hè, dat van, wat is er hier? Wat doe ik niet? En dus, maar gewoon het feit dat de sfeer zo is, ja. Dat de collectiviteit het gevoel heeft dat jij niet grappig bent, duwt alles gewoon naar beneden. En dan ben ik gestopt met de show, maar ik ben wel blijven doorspelen. Ik dacht, oké, dan pak ik gewoon uit alle jaren... die ik heb, de makkelijkste, lekkerste, meest volkse café-zuipen en zo, schoonmoeder-moppen, de lumpiatje-verhaal, dus de allee, dingetjes die ik allemaal heb, dat ik denk van, kom aan.
Dat werkt altijd,
Ik geef toe, dit werkt altijd. En het was te laat... Ook dat werkte niet. Ja, mensen deden af en toe hun best om nog eens te lachen. Maar het was te laat. Het was kapot. Dat ik denk van, ja, maar ik heb hier gewoon 100.000 mensen mee geamuseerd. En ja, waarschijnlijk, je ziet dat gewoon op je gezicht. Dat je denkt van, ja, oké, dan ben ik niet grappig. Hè. Dus maar heel de avond niet gelukt. Wel bij 90 minuten blijven staan, dus dat dan weer wel. Dat maar dus niet die goed. Show gespeeld.
Nee.
Ja, dankjewel, Wouter. Ja, bedankt. Maar niet de show gespeeld, echt toegegeven op materiaal, en dan nog niet gelukt. En dat is nu een publiek dat ik denk van, want die mensen konden er ook echt niks aan doen, dat ik zou denken van, oh, maar misschien moet ik die nog eens terugzien en nog eens opnieuw proberen. Ja.
Wie weet.
En dan zo terug een kutte avond.
Top, man. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!